Ik wil deze middag beginnen met een klein gedeelte te lezen uit Romeinen 14. Het is naar aanleiding van een vraag die ik van de week telefonisch te beantwoorden kreeg. Dat is Romeinen 14. Waar de apostel Paulus schrijft: dengene nu die zwak is in het geloof neemt aan, maar niet tot twistige samensprekingen. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is eet moeskruiden. Die daar eet verachten hem niet die niet eet. En die niet eet oordelen hem niet die daar eet. Want God heeft hem aangenomen. Wie zijt gij die eens anderen huisknecht oordeelt? Hij staat of hij valt zijn eigen heer. Doch hij zal vastgesteld worden, want God is machtig hem vast te stellen. De een acht wel de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Die de dag waarneemt, die neemt hem waar den Heere, en die de dag niet waarneemt, die neemt hem niet waar den Heere. Die daar eet, die eet zulks de Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die eet zulks de Heere niet, en hij dankt God. Want niemand van ons leeft zichzelf, en niemand sterft zichzelf. Want het zij dat wij leven den Heere. Het zij dat wij sterven de Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en weder levend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden heersen zal. Dit schriftgedeelte spreekt over de verhouding die er al of niet is tussen de zogenaamde sterke gelovigen en zwakke gelovigen. Het is een terminologie die ik niet heb uitgevonden, want anders dan, zeg er maar bij, anders krijg je meteen weer een proces over van discriminatie enzovoorts. Als je tegenwoordig Bijbelse waarheden alleen maar citeert, dan loop je al het risico op een gerechtelijke vervolging te ondergaan. Maar goed, ik zeg het er maar bij, het staat hier nu eenmaal. Er wordt gesproken over hen die sterk zijn in het geloof en over hen die zwak zijn in het geloof. En er moet goed duidelijk zijn dat daarbij gesproken wordt niet alleen over twee verschillende soorten mensen, maar er wordt gesproken over gelovigen. Over één en dezelfde soort, namelijk gelovigen. Hen die door geloof in de Heer Jezus Christus zijn wedergeboren tot een levende hoop. Zij die een nieuwe schepping geworden zijn door hun vereenzelviging met Christus. Zij die met hem eerstelingen geworden zijn van die nieuwe wereld enzovoort. Wel, onder hen is er wel degelijk verschil. Dat is iets wat wij ook dagelijks kunnen vaststellen. Het verschil is er nu eenmaal. Ik zeg niet dat het verschil er behoort te zijn, want dat is een misverstand. Dat is niet zo. Maar er wordt vastgesteld dat het onvermijdelijk is dat het er is. Iemand die pas geboren is, die is zwak. En iemand die al heel wat jaartjes erop heeft zitten, is sterk. Sommigen worden na verloop van tijd weer zwak, want zo gaat het nou eenmaal. In ieder geval met de oude mens. Maar de normale gedachte is dat iemand zwak geboren wordt en daarna zich dient te ontwikkelen tot een sterk en volwassen mens. En zo is het precies ook met de geestelijke dingen. Iemand die pas is wedergeboren is zwak. Hij mag dan enthousiast zijn. Hij mag dan misschien veel herrie om zich heen hebben, want zo gaat dat vaak met pasgeborenen. Maar hoe dan ook, hij is zwak en hij zal moeten groeien. Dat verschil is er omdat er nou eenmaal mensen tot geloof komen. Maar zeg niet dat het zo hoort, want dat is een misverstand. Zwakken behoren namelijk sterk te worden. Het zwak zijn in het geloof is niet een ideaal wat men na verloop van tijd bereikt. Integendeel, het is een fase waardoor men heen moet om vervolgens sterk te worden. Dus als er zwakken zijn in ons midden, te midden van ons die gelovigen, voor het gemak beschouwen we onszelf nu maar even als sterk, dat doet de apostel Paulus per slotverrekening hier ook. Wel, wij die sterk zijn in het geloof, wij hebben zwakken in ons midden. Wij moeten ons daar niet over verbazen. Het is zelfs reden om blij te zijn, want het betekent dat ook zij tot geloof gekomen zijn. En zij zullen opgroeien, en moeten opgroeien, en zullen opgroeien als het goed is, om ook sterk te worden en te staan in Christus en te blijven staan in de genade enzovoorts. Het zijn eenvoudige Bijbelse waarheden waar het hier om gaat. Daarom opent de apostel dit hoofdstuk ook met te zeggen dat wij die sterk zijn, degene die zwak zijn in het geloof, tot ons behoren te nemen. Ik ga nog niet precies die woorden uitleggen. Slotverrekening hebben we niet een echte bijbelstudie deze middag. Maar dat staat er nou eenmaal zo. In de Statenvertaling is het wat moeilijk Nederlands. Maar er staat, dengene nu die zwak is in het geloof, neemt aan. Dat betekent, anders gezegd, neemt degene of dengene die zwak is in het geloof aan. Waarmee verondersteld wordt dat wij dan kennelijk sterk zijn in het geloof. En niet alleen aannemen, niet alleen aannemen in de zin van tolereren, van het is nu eenmaal onvermijdelijk, maar het is een woord aannemen wat letterlijk betekent tot zich trekken. Degene die sterk is in het geloof wordt verondersteld zich te ontfermen over degene die zwak zijn in het geloof. Ik heb wel eens de indruk dat het tegenwoordig andersom gebeurt. Ik weet niet of u zich dat kunt voorstellen, maar die indruk heb ik wel eens. Dat de zwakken in het geloof zich ontfermen over degenen die sterk zijn in het geloof, opdat de sterken ook zwak zouden worden. Maar de bedoeling is uiteraard andersom, dat de sterken zich zouden ontfermen over de zwakken. En het verschil in kracht, dus het verschil van zwakheid en sterkte, dat is gelegen in de dingen die hier als voorbeeld genoemd worden. Er wordt namelijk gezegd, de een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Slechts moeskruiden. Slechts groenten, wilde zeggen. Slechts plantaardig voedsel. Slechts vegetarisch eten. Let wel wat hier staat. Er staat, de een gelooft wel dat men alles eten mag. Er staat niet, de een eet alles. Er staat, de een gelooft dat men alles eten mag. Dat wil niet zeggen dat hij het ook doet. Maar het wil zeggen dat hij gelooft dat hij het mag doen. En de ander, en dat is degene die zwak is, namelijk degene die zwak is, gelooft dat niet en handelt dien overeenkomstig. Hij eet namelijk niet alles. Hij eet namelijk geen vlees. En laten we elkaar goed begrijpen, dit wordt gezegd tegen de achtergrond van de toenmalige Griekse wereld, waarbij alle vlees in principe gewijd was aan de afgoden. Ja. En er waren gelovigen die zeiden, wel, dat vlees mogen wij niet eten. En ze aten dus slechts moeskruiden. Dat is een zinnige gedachte, laat ik dat voorop stellen. Want de gedachte is dat vlees wat aan de afgoden gewijd is, niet gegeten zou moeten worden door hen die aan God gewijd zijn. Een simpele gedachte, er is nauwelijks ook wat tegenin te brengen. Waren het niet dat van diegenen die zo denken en handelen gezegd wordt dat zij zwak zijn. Zij zijn gelovigen en op grond van hun geloof en vanuit wat zij geloven komen ze tot de conclusie geen vlees te mogen eten, maar dus slechts groenten, plantaardig voedsel. Vanuit hun geloof. Alleen er wordt bijgezegd dat het een zwak geloof is. Het positieve daarvan is dat het geloof is. Het negatieve ervan is dat het zwak geloof is. De blijde boodschap hier in dit verband is dat er mensen zijn die dus erkennen dat er vlees de afgoden gewijd is enzovoort en die zich daarvan distancieren. Zij houden zich verre van de afgoden. Dat is een blijde boodschap op zich. Dat is een verheugende mededeling. De minder verheugende mededeling die hieraan vastzit is dat zij zwak zijn in het geloof. Dat wil zeggen dat de weg die zij ingeslagen hebben, hen uiteindelijk er toch moet leiden dat zij weer zullen geloven dat men alles eten mag. Om de eenvoudige reden niet dat men de afgoden niet meer weet of niet meer kent of dat soort dingen. Of dat men niet op de hoogte zou zijn van wat er met het vlees gebeurt. Maar om de eenvoudige reden dat men afgoden niet langer zou erkennen. Iemand die sterk is in het geloof rekent niet met afgoden. Dat is wat later in de Korinthebrief gezegd wordt. Iemand die sterk is in het geloof namelijk heeft geen geweten des afgods meer. Hij rekent daar niet mee. Ze maken geen deel uit van de wereld zoals hij hem ziet en beschouwt. Zij zijn er wel, maar hij rekent er niet mee. En dat is niks bijzonders, want er zijn vele dingen vandaag aan de dag in de wereld die wij, zeker als gelovigen, niet erkennen. En waarmee wij ook niet rekenen, waarmee wij ook geen rekening houden. Om wat voor reden dan ook, daar gaat het niet om. Maar zelfs ongelovigen hebben diezelfde levenswandel. Er zijn dingen die zich aan hun waarneming onttrekken, omdat ze dat ook niet wensen te zien. Men wil niet weten dat, enzovoorts. Men zondert het af. Men beperkt zich tot een eigen wereldje en al wat daar buiten is, dat is ver van ons bed, zeggen we dan. Daar willen we niks mee te maken hebben, daar rekenen we niet mee, enzovoorts. En bovendien zeggen we dan, als we al die dingen ons aan zouden moeten trekken, dan zouden we geen leven meer hebben, dat is nog waar ook. Ik denk wel eens dat als we al die communicatieapparatuur van tegenwoordig maar niet hadden, dan zouden we ook van al die ellende niet zoveel weten, dan zouden we heel wat geruster leven. Ik zeg niet dat ik dat voorsta, ik stel het alleen als feit vast. Heel veel problemen die wij hebben, zijn problemen die we alleen hebben en kennen, omdat ze ons dagelijks in huis gebracht worden door de brievenbus of via de antenne, dat kan me nou niet schelen. Maar zo werkt het nou eenmaal. Ik wil me alleen maar zeggen dat er zoveel is in de wereld waar we ons niks van aantrekken, wat we niet kennen, wat we niet erkennen, waar we geen rekening mee houden en daarmee basta. En het sterke gelovige houdt geen rekening met demonen, met afgoden. Waarom niet? Om de eenvoudige reden dat hij in Christus daar de overwinning over heeft. Niet hoeft te bewerkstelligen, maar heeft. En daarmee is het een gedane zaak. Het is een strijd die gestreden is. Het is iets wat behoort tot het verleden. Het maakt sindsdien geen deel meer uit van ons denken en van ons leven. Dat is de gedachtegang. Dat is een heel simpele zaak. Eigenlijk. Nou, theoretisch dan misschien. Voor sommigen is het wat moeilijk om het zich eigen te maken, maar de waarheid aan zich mag niet zo moeilijk te begrijpen zijn. En dat is wat ook hier uitgelegd wordt. Het is duidelijk dat er staat, die zwak is, eet moeskruiden. Waaruit volgt dat degene die gelooft dat hij alles eten mag, dat hij hier de sterke genoemd wordt. Het is de sterke in het geloof die gelooft dat hij alles eten mag. Dus wat hier duidelijk gezegd wordt. Niet expliciet, dat weet ik wel, maar impliciet wel. Als je zo'n zin leest, is er maar één conclusie. Als er staat, de één gelooft dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden, is de conclusie. Die één, dat is dan de sterke, kennelijk. Ja, dat is geen zwakheid, dat is sterkte. Geloven dat we alles eten mogen. Geloven dat er geen dingen zijn die ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Dat is trouwens een paar hoofdstukken eerder, namelijk de laatste verse van Romeinen 8. Dat geloven wij, de schrift zegt dat. Dat wij weten dat er niets is, maar dan ook helemaal niets. Er volgt een hele opsomming. Maar er is niets wat ons kan scheiden van de liefde Gods, welke in Christus Jezus. Ook niet vlees en ook niet vlees wat aan de afgoden gewijd is. En daar gaat het nou om. Er is niets wat ons daarvan kan scheiden. En toch blijkt dan onder de gelovigen dit verschil in opvatting en daarmee dit verschil in levenswandel te zijn. En wat hier gezegd wordt, is dat wij die geloven dat we alles eten mogen, ons zouden ontfermen over degenen die dat niet geloven. Dat is wat moeilijk, maar het is opdat zij net zo ver zouden komen als wij. Dus ze zouden leren staan in de overwinning. Nou praten we hier over iets wat nogal omstreden is, over afgoderij en demonie enzovoort. Maar laat ik dan een ander voorbeeld nemen, wat is ook net zo omstreden, maar het is iets dichter bij huis. De Bijbel leert namelijk dat door het verzoeningswerk van onze Heer Jezus Christus alle zonden ons vergeven zijn. Wij hebben de vergeving der misdaden. Ja. Daar leven wij uit. En toch zijn er die zeggen, ja, maar als je gezondigd hebt, dan moet je eerst zorgen dat je dat kwijt bent. Dan moet je eerst wegbrengen, dan moet je belijden, of je moet één voor één erkennen dat je fout geweest bent en pas dan vergeef de Heer. Dat laatste is niet onjuist. Want het is inderdaad waar dat als wij last hebben van ons geweten, als zonde ons aanklaagt, dat er maar één oplossing daarvoor is, dat is dat wij die zonde zouden brengen tot de Heer en ze daar ook zouden laten. Dat is een heel eenvoudige zaak. Maar ik moet er meteen bij zeggen, niet ter ontmoediging, maar ter bemoediging, ik moet er meteen bij zeggen dat dat desalniettemin een zwakheid is. En een uitdrukking is van zwakheid in geloof. Degene die sterk is in het geloof, gelooft namelijk dat hij de vergeving der zonde al lang ontvangen heeft. Heel eenvoudig gezegd, dat zegt de schrift toch? Dat het Lam Gods de zonde der wereld weggedragen heeft. In het verleden. Zie? En dat hij daarom ook vervolgens getrouw en rechtvaardig is, in Johannes 1 vers 9, dat hij getrouw en rechtvaardig is om ook de zonde die wij vandaag doen, om ons daarvan te reinigen. Om ons ook te reinigen van de ongerechtigheid waarmee wij onvermijdelijk vanwege onze verblijf hier op aarde en vanwege het feit dat we nog in het lichaam leven, besmet worden. Wij worden besmet dagelijks door zonden. Dat kan wel zijn, maar wie in het licht wandelt met hem, in Johannes 1 vers 7, wordt door hem, door de Heer Jezus Christus, door zijn leven, gereinigd van die zonde. Niet omdat de gelovige daarom vraagt, want dan kun je wel aan de gang blijven, maar eenvoudig omdat dat de getrouwheid en de rechtvaardigheid is van de Heer zelf, die op grond van het werk wat hij ooit zelf volbracht heeft, ons van die ongerechtigheid reinigt. Er was niemand in de tijd in de opperzaal die aan de Heer vroeg of hij hen alstublieft de handen of de voeten wilde reinigen. Maar het was de Heer zelf die op eigen initiatief daartoe overging. Ondanks het protest van minstens één van de discipelen. Maar de Heer deed het. Niet op verzoek, maar eenvoudig omdat dat de consequentie was van zijn werk. Wie eenmaal gereinigd is, wie eenmaal geheel gereinigd is, heeft alleen nog voor nodig dat de voeten gereinigd worden. En die worden niet op verzoek gereinigd, maar die worden gereinigd door hen die daarvoor of daartoe door God zelf is aangesteld. Dat is de gedachte. Het is een hele simpele en het is een kwestie van lezen wat er staat, de Bijbel opendoen en zo is het nou eenmaal. En dat is wat wij geloven. Dat is sterk zijn in het geloof. Geloven namelijk dat de zonden vergeven zijn. En we zingen dat lied ook. Ik zing het graag, hè. Wij hebben de verlossing, we hebben de verzoening, we hebben de vergeving, enzovoorts. Wel, de Hebreeënbrief zegt dat als het bloed van stieren en bokken in het Oude Testament de mens had kunnen reinigen toen van de onreinheid, dan zou men vervolgens opgehouden hebben om te offeren. Dus Romeinen, dat is Hebreeën 10, als ik me niet vergis. Daar staat dus dat als die offers van het Oude Testament de mens hadden kunnen reinigen, dan zou men, nadat men dus door dat bloed gereinigd was, nooit meer geofferd hebben. Want waarvoor moest men dan nog offeren? Zie. Als wij onze handen wassen en ze zijn daarna schoon, waarom zouden we daarna nog onze handen wassen? Dan hou je toch mee op, zeg je, klaar, schoon, gebeurt. Schone handen. Heb je handen gewassen? Ja, ik heb mijn handen gewassen. Dus niks meer aan de hand. Geen enkele reden om dat weer te doen. Maar het punt is dat desalniettemin elk jaar opnieuw diezelfde offers op grote verzoendag gebracht worden, zegt de Hebreeënbrief. En wat bewijst dat? Dat bewijst niet dat zij trouw waren aan het woord van God. Het bewijst dat dat bloed van stieren en bokken hen niet kon reinigen. Want als ze door dat bloed gereinigd zouden zijn, dan zou daarna geen herhaling nodig geweest zijn. Dat is wat Hebreeën 10 letterlijk zo zegt. En de toepassing daarvan is dat aangezien het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, ons wel degelijk reinigt van alle zonden, dat offer dus ook nooit herhaald hoeft te worden. En begrijpt u nou het verschil tussen die beiden? Onder het oude verbond bracht men offers op de verzoendag, zal ik maar zeggen, met daarna zondigde men en het moest opnieuw gebeuren. Er moest steeds opnieuw verzoening gedaan worden voor het volk. Steeds opnieuw zondigde men niet alleen, maar had men ook een geweten van zonde. De gewetens werden besmet. Men wist dat men geleefd had en in strijd met de wet. En dus dat er weer verzoening gedaan moest worden. En dus werd het weer grote verzoendag en werden weer de offers gebracht enzovoort. En werd ook officieel namens het volk de zonde van het volk voor God beleden. Maar het punt is, als wij werkelijk gereinigd zijn door het eenmalige offer van de Heer Jezus Christus, dat als dat werkelijk zo is, wij opgehouden hebben een geweten van zonde te hebben. En dat betekent dat hoe dan ook wij dag in dag uit leven vanuit de vergeving van zonde. Wij leven niet naar de avond toe om 's avonds al onze zonden alsnog bij de Heer te brengen, ze te belijden opdat hij ze zou vergeven. Maar wij leven dag in dag uit zonder enige onderbreking vanuit de vergeving van zonde. Dat is sterk zijn in het geloof. Als u zegt dat kan ik niet, dan zeg ik nou, dat is best mogelijk. Maar zo zou het wel moeten. Ik meen dat echt. Ik vind het een van de grootste problemen dat gelovigen aan de ene kant de levende God wensen te dienen, maar aan de andere kant niet erkennen dat het alleen mogelijk is op grond van een eenmaal gereinigd geweten. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt. Onze gewetens zijn wel degelijk gereinigd door het bloed van onze Heer Jezus Christus, opdat wij vervolgens de levende God zouden dienen. Dat is de gedachtegang. Ik zeg nogmaals, als wij last hebben van ons geweten, is er één oplossing. Dat is belijdenis doen van de zonden tegenover mensen eventueel. Ik meen dat echt. En tegenover de Heer. En dan de vergeving van zonden aanvaarden. Maar ik zeg er meteen bij, als wij sterk waren in het geloof, dan zouden we die last van ons geweten niet hebben. Dat meen ik echt. Dan zouden wij weten aan één kant dat wij zondigen dag in dag uit. Maar aan de andere kant zou dat ons niet hinderen in onze relatie tot elkaar en ook zeker niet in onze relatie tot de Heer. Dat is sterk zijn in het geloof. En zo hoort het. Als wij dus werkelijk gelovigen zijn en daaruit willen leven, is dat in ieder geval de richting die we voor ogen dienen te houden. En dat betekent dat aangezien ons geweten niet verontreinigd kan worden, wij dus ook niet te maken hebben met dingen die wel of niet mogen. Ik weet dat maar weinigen het wensen te accepteren, maar het Nieuwe Testament leert nou eenmaal dat er voor de gelovigen ook niets is wat hem verboden is. Zou het niet kunnen. Hij kan immers niet verontreinigd worden. En dat betekent dat er ook geen overtredingen feitelijk kunnen zijn. Ik weet dat het moeilijk te begrijpen is, maar nou ja, ik kan het niet uitgebreider uitleggen. Ik geloof ook niet dat het zinvol is om dat te doen. Kijk, waar het om gaat is dat hier in dit schriftgedeelte, Romeinen 14, het verschil tussen zwak en sterk zijn in het geloof wordt uiteengezet. En het wordt gedaan aan de hand van twee verschillende soorten van voorbeelden. Het ene in verband met het eten of het niet eten. Dat wil zeggen, mag ik iets wel tot me nemen of niet? En u mag wat mij betreft het begrip eten uitbreiden tot alles in de wereld wat we tot ons nemen of wat we niet tot ons wensen te nemen. Want die communicatie, die nieuwsmiddelen, de media waar ik het net over had, dat heeft eigenlijk ook met eten te maken. Dus eigenlijk ook gewoon eten. Iets wat we tot ons nemen of niet. Of wat we weigeren, hè? Maar dat is het ene voorbeeld. Het andere voorbeeld wat aangehaald wordt is dat van dat de ene dag acht boven de andere, dat is vers 5, maar de ander acht al de dagen gelijk. Het is jammer dat de vertalers hier wat woorden hebben tussengevoegd. Als ik ze weglaat staat er eigenlijk in vers 5, de een acht wel de dag boven de dag, maar de ander acht al de dagen. De ander acht al de dagen. Ja, de gedachte daarbij is uiteraard in de eerste plaats aan de Sabbat. Je moet goed begrijpen dat het christendom natuurlijk ontstaan is vanuit de Joodse wereld en ook beschouwd werd als een Joodse sekte, wat het ook eigenlijk was. Want het is duidelijk genoeg, het christendom is ontstaan door een afsplitsing van het Jodendom. Door hen die uit het Jodendom wegliepen. En dat terug toekeerden of eruit gezet werden, want dat gebeurde ook nogal veel. En daardoor ontstond dus een Joodse sekte. Een sekte heeft iets te maken met dat iets afgesneden is. En het christendom is dus feitelijk in die zin, is historische zin, een Joodse sekte. Maar dat betekent dus dat het christendom in ieder geval in de Bijbel gezien wordt tegen de achtergrond van het Jodendom. En als er al één dag is in het Jodendom die gevierd wordt, is het met name de Sabbat. Dat is het meest kenmerkende natuurlijk van het Jodendom. En nou staat hier, de een acht wel de ene dag boven de andere. Dat wil zeggen, er zijn christenen die de Sabbat in ere houden. Er zijn er ook die dat niet doen, denken wij dan. Maar dat is een misverstand, want dat staat er niet. Er staat namelijk de een acht wel de ene dag boven de ander, maar de ander acht al de dagen. Niet acht al de dagen gelijk, hij acht al de dagen. Er zijn er die de Sabbat in ere houden, er zijn er ook die elke dag beschouwen als een Sabbat. En vervolgens, Aangezien het christendom natuurlijk overging tot het houden van de eerste dag der week, waarover ik dan nog even terugkom, is het dus zo dat er waren die achter de eerste dag der week boven de andere dagen. Een speciale heilige dag, zal ik dan maar zeggen, die in ere gehouden werd. En er waren anderen die deden net alsof alle dagen zondag waren. Maar dat is wat hier staat. En daar hebben we het nu over. Ik heb het niet over de een houdt de zondag in ere en de ander houdt geen enkele dag in ere. We hebben het nu over het verschil tussen de een houdt de zondag in ere en de ander houdt alle dagen in ere. Over dat verschil hebben we het, want dat is wat hier aangehaald wordt. Het gaat niet om hen die de zondag niet houden. Het gaat om hen die het verschil niet weten tussen de zondag en de rest van de dagen van de week. Ze houden de rest van de week ook namelijk. Niet alleen de zondag is voor hen dan de dag waarop de gelovigen samenkomen of waarop men zich bezighoudt met de geestelijke dingen. Maar men doet dat gewoon alle dagen van de week. Ongeacht of het zondag is. Want begrijp je me goed. De ene manier om de zondag te onderscheiden van de andere dagen is op de zondag dingen te doen die je op de andere dagen niet doet. Maar de andere manier om de zondag te onderscheiden van de andere dagen is om op maandag tot en met zaterdag dingen te doen die je op zondag niet doet. Dat betekent, ik hoop dat u het kunt volgen, dat betekent dat het in het heiligen van de zondag eigenlijk veronderstelt het ontheiligen van de maandag, de dinsdag, de woensdag enzovoort tot en met de zaterdag. Want waaruit bestaat dan de speciale heiliging van de zondag, als diezelfde heiliging ook ten deel valt aan de maandag tot en met de zaterdag? Zie. Nou, hier wordt aangehaald dat sommigen alleen de zondag houden en anderen, die maakt het niet uit of het zondag is, die houden zich alle dagen van de week bezig met de dingen van de Heer. En dat is wat wij feitelijk doen, min of meer verplicht natuurlijk. Want als ik alleen op zondag mag spreken over de Bijbelse dingen, wat moet ik dan in vredesnaam op maandag tot en met zaterdag doen? Hè? Ja, ik kan moeilijk zeggen van sorry, maar ik mag er vandaag niet over praten, want het is dinsdag. Hè? Dat is moeilijk. Dus wij houden gewoon op alle dagen onze samenkomsten. Voor mij is er echt geen verschil tussen zondag of welke andere dag ook. Dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn, maar om praktische redenen is dat bij ons natuurlijk zo. Maar daar wordt hier over gesproken. Want waar hebben we het nou over? Over een zaterdag aan de ene kant of over een zondag aan de andere kant. En dan is het zo dat als we nou de moeite zou nemen om de literatuur over de Sabbat dan wel de zondag te onderzoeken, zult u zien dat zij die de zondag in ere wensen te houden, dat altijd doen door zich af te zetten tegen de zaterdag, tegen de Sabbat dus. Wij houden de zondag, want wij houden niet de Sabbat. En anderen die zeggen, wij houden de Sabbat, want wij houden niet de zondag. Dat is de veruit, laat ik zeggen, dat is 90% van de literatuur die daarover gaat. Over niet dit, maar dat. En daar staat tegenover Romeinen 14 deze verse, waarbij gezegd wordt dat degene die sterk is, helemaal het onderscheid tussen die beiden niet eens kent. Althans niet in de praktijk van het leven. Dat neemt echter niet weg dat de Sabbat, de instelling van de Sabbat, een bepaalde achtergrond heeft in de Bijbel, een bepaalde reden heeft ook, bepaalde kenmerken heeft, en dat ook de instelling van, laten we zeggen, de eerste dag der week, dat is eigenlijk niet een instelling, maar laten we zeggen dat de instelling van de eerste dag der week ook zijn achtergrond heeft, of anders gezegd, het feit dat kennelijk de gelovigen juist en vooral op de eerste dag van de week samenkwamen om zich met de geestelijke en de Bijbelse dingen bezig te houden, dat heeft een bepaalde reden. En het feit dat ze dat dan deden in plaats van op de Sabbat of naast de Sabbat, dat heeft uiteraard ook een reden. En die reden is werkelijk niet dat de eerste dag van de week nou toevallig een heidense feestdag was gewijd aan de zonnegod. Want dat is wat men altijd zegt, hè. Als je vandaag de dag te maken krijgt met zogenaamde zevende dags adventisten, zoals dat zo plechtig heet, dan zal blijken dat zij zich keren tegen het houden van de zondag, omdat de zondag gewijd is aan de zonnegod. En de maandag is gewijd aan de maan, en zo kun je nog even doorgaan, dat geldt voor alle dagen van de week tot en met zaterdag aan toe. Want je van zaterdag de Sabbat kun je natuurlijk ook zeggen dat zaterdag gewijd was aan Saturnus. ja, zondag gewijd is aan de zon en maandag aan de maan, dan is zaterdag gewijd aan Saturnus. Want die naam zit daarin. Dus ik bedoel maar, dat zijn argumenten die met de Bijbel helemaal niks van doen hebben. En of heidenen de eerste dag van de week nou wijden aan de zon, dat moeten zij weten. Daar hebben wij toch niks mee te maken. Het feit is namelijk, en dat kan helemaal niet ontkend worden, het feit is dat de gelovigen blijkbaar op de eerste dag van de week samenkwamen, omdat de eerste dag der week de dag was van de opstanding van Christus. En zij gedachten de opstanding van Christus, los van de Sabbat. En er komt nog wat anders bij, dat bovendien zo is dat de opstanding van Christus uitdrukkelijk gebeurde laat na de Sabbat. Dat is wat er staat. Laat na de Sabbat, als het al begon te lichten, op de eerste dag van de week, toen stond de Heer Jezus uit het graf op. Waarna er altijd nog een categorie is die zegt, maar de uitdrukking eerste dag der week, die is verkeerd vertaald, want het moet vertaald worden met een der Sabbatten. Heb je dat wel eens gehoord? Ja, dat wordt gezegd. En dan die hele uitdrukking eerste dag van de week, die vertaalt men dan alsof het een Sabbat was. Niet een eerste dag der week, maar een Sabbat. En men kan dat doen omdat het woord voor week in het Grieks hetzelfde is als het meervoud voor Sabbat. Sabbaton. Namelijk. Dat is een heel ingewikkelde manier waarmee men in feite de complete eerste dag der week uit de Bijbel wenst weg te redeneren. Dat neemt echter niet weg dat de schrift uitdrukkelijk spreekt over laat na de Sabbat op de eerste dag der week in één adem. Waaruit volgt dat de eerste dag der week niet vertaald kan worden met één der Sabbatten, want laat na de Sabbat is het niet Sabbat. Er komen geen twee sabbatten achter elkaar. Sommigen zeggen weer van wel, maar daar ga ik nog helemaal maar niet op in. Dat wordt veel te ingewikkeld. Maar het punt is dat nadat de sabbat, de Joodse feestdag, de dag van de rust voorbij was, dat dan de eerste werkdag van de week begint. De eerste dag van de week is sowieso een werkdag. De zondag. En het is op die dag dat de Heer ook wat doet. Namelijk, hij staat op uit het graf. 'S morgens vroeg. Hij maakte zich 's morgens vroeg op, zouden we zeggen, hè? Om een andere Bijbelse term dan maar weer eens aan te halen. En hij stond op uit het graf. De gedachtegang is namelijk deze. Dat we in de Bijbel te maken hebben eerst met 6 dagen waarop we zouden arbeiden. De eerste van die 6 dagen is overigens de eerste dag der week. Hè? Zondag dus. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. 6 dagen zou men werken, zou men al het werk doen. Op de 7e dag. Niet het begin van de nieuwe cyclus, maar op de laatste dag van de oude cyclus, op de 7e dag, zou men rusten van dat werk. Dat wil niet zeggen, zoals wel gedacht wordt, dat men zo'n dag dan niks zou mogen doen. Want het woord rusten op zichzelf betekent niet dat men nu niks doet, maar het betekent dat men opgehouden heeft iets te doen. Het woord rusten, het woord sabbat uit het Hebreeuws, wat vertaald wordt met rusten, dat heeft niet de betekenis van ik breng mijn leven door in niets doen. Het heeft de betekenis van dat men het werk gedaan heeft. Dat betekent namelijk ophouden. Dat is heel eenvoudig. Je kunt het ook zo zien als je dat in Genesis, 2 is het inmiddels, hè, leest. Dan staat er dat de 7e dag heeft de Heer gerust van al zijn werk. Dat was niet omdat hij moe was. Zo van het wordt tijd dat ik een paar uur niks doe. Nee, de 7e dag is hij opgehouden met werken. Dat betekent het. En als je het zo vertaalt, is het nog veel duidelijker zelfs. Hij is opgehouden te werken. De essentie van de Sabbat is juist dat het werk gedaan is, dat men 6 dagen lang gearbeid heeft, op de 7e dag houdt men op met werken. En dat proces van die totale 7 dagen staat ook model voor het leven in deze tegenwoordige wereld van zijn 7000 jaar en zijn 7 bedelingen. Die 7 dagen van de week staan daar een model van. Want wat een mens in dit leven, wat de wereld, deze oude schepping moet leren, is dat men moet ophouden te werken. Wanneer? Nou, dat is heel eenvoudig. Als men op de 7e dag niet ophoudt met werken, dan kost het de kop. Dat staat er. Wie de Sabbat niet houdt, moet gedood worden onder Israël. Staat er. Het is mijn straf op de doodstraf. Wij zeggen dat is een veel te erge straf. Nee. Dat is een geestelijke waarheid. Het principe is, dat men uiteindelijk ten laatste op de zevende dag moet ophouden met werken. Toegepast op Israël is dat duidelijk genoeg. Dat betekent dat men in, wanneer de duizend jaren aanvangen, dat dat meteen het eind is van alle politieke streven van Israël en van het Jodendom om zich om zijn eigen boontjes te doppen. Want de zaak is dat in die zevende bedeling de Heer zelf, de Messias van Israël, over Israël zal regeren en Israël zal rusten. De Heer zal hen inbrengen in hun rust. Waar nu nog zo hard gewerkt moet, waar wij nog bijna dagelijks brieven van in huis krijgen of we maar mee willen helpen met dat werk. Wel, dat werk waarom we zo hard werken, de herbouwen van Israël en zo, dat werk zal allemaal ophouden. Het is gebeurd. Men zal niet door mogen werken, men zal niks mogen doen. Want als men het wel doet, verspeelt men daarmee zijn leven. De zaak is dat men uiteindelijk op de zevende dag moet rusten van het werk. Maar zoals de Hebreeënbrief uitlegt, Hebreeën 3 en 4... Men kan eigenlijk altijd ophouden met werken. En ik ken zelfs een Jood die van de Bijbel, van de echt geestelijke waarheden, niks moet hebben. Een orthodoxe Jood die toch zegt dat het in de wereld eigenlijk maar om één ding gaat. Hij zegt, het gaat om het doen om niet. Ik weet niet wat hij zegt. Maar hij heeft wel gelijk. Ja, het doen om niet, daar gaat het om. Dat de mens zou doen om niet. Dat wil zeggen, dat hij niet zou doen om wat te verdienen, om resultaat te hebben, maar dat hij iets zou doen zonder daarvoor iets terug te verwachten. Doen om niet, want dat is rust. Dat betekent dat hij heeft opgehouden te werken. En daar gaat het om. Dat wacht niet op de zevende dag, want zoals de Hebreeënbrief zegt, er is altijd een heden om de rust in te gaan. En elk moment was een moment waarop men kon zeggen, nou hou ik op met werken. En de Bijbelse boodschap, het evangelie is dat de mens zou moeten ophouden met werken om vervolgens te leven vanuit het resultaat van het werk van onze Heer Jezus Christus. Of moet ik het nog eens zeggen, Romeinen 4. Degene die niet werkt, dat betekent dat hij heeft opgehouden te werken. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigd wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En wat een mens en wat zeker een gelovige zou moeten leren, zou moeten weten, is dat van hem niet verwacht wordt dat hij werkt om iets tot stand te brengen, maar dat hij ophoudt met werken en leeft, gaat leven in de rust van de zevende dag. En vandaar dat de Hebreeënbrief ook zegt, er blijft nog steeds een rust over voor het volk van God. Wanneer dan? Wel staat er, heden. Hè? Heden, nu. Een Sabbat. Wij als gelovigen worden geacht te leven in de Sabbat. Dat zegt Hebreeën 4 ook. Daar staat, want we hebben een hoge priester die voor ons ingegaan is. Wij zijn achter hem aangegaan in het heiligdom. Wel, hij heeft gerust van zijn werk. En daarom worden wij ook geacht te rusten van ons werk. We hebben opgehouden. Het werken van deze wereld, wel, dat is nergens voor nodig, dient tot niets. De zegen des Heren maakt rijk, zegt de spreukenrichter. En anders niks. En de zaak is dat een werkelijke gelovige dus reden zou hebben, op grond van deze hele redenering, om de Sabbat te onderhouden. Om te leven in de rust. Maar laat ik me goed duidelijk uitdrukken. Ik bedoel niet in de eerste plaats reden om de zaterdag te vieren en dan niks te doen. Maar hij heeft veel meer reden om geen enkele dag nog wat uit te voeren. Dan alleen wat te doen om niet. Omdat de Heer van de mens ook absoluut niks verwacht. De Heer verwacht van de mens dat hij zijn eigen streven opgeeft. Omdat hij geacht wordt te zien dat zijn eigen werken tot niets, maar ook tot niets leiden. En dat is de blijde boodschap. Dat namelijk onze werken niks hoeven voor te brengen, die kunnen dat immers ook niet. Maar dat we kunnen leven vanuit de rust die God ons geeft. Het is, ik heb nou de tijd eigenlijk niet in zo'n middagje even gehouden om al die schriftplaatsen aan te halen. Maar ik zeg ze duidelijk genoeg zodat u ze zou kunnen. Ik mag mijn lijstje ook hebben trouwens, dat staat allemaal op. Er wordt gesproken over de instelling van de Sabbat. Maar voordat die Sabbat genoemd wordt in Exodus 20, wordt in Exodus 16 al gesproken over het manna wat uit de hemel valt. En dan blijkt tot ieders verbazing dat het 6 dagen valt en op de 6e dag valt het zelfs dubbel en op de 7e dag valt er niks. En dan zegt Mozes, ja, daar gaat het om. Dat is wat je moet leren. En een paar hoofdstukken verder krijg je de instelling van de Sabbat aan Israël. In de 10 geboden in Exodus 20 is dat dan pas, hè? Maar al daarvoor wordt het geïllustreerd. 6 dagen werk. 6 dagen moest men ook inzamelen, maar voor de 7e hoefde het niet. De 7e is rust. Daar haalt het op. En dat is voor ons ook. Er valt voor ons niks in te zamelen. De Heer geeft wat wij nodig hebben. Op tijd. En dat is wat de Heer in het verleden ook steeds gedaan heeft aan Israël. Het punt is echter dat wij desondanks als christenen de Sabbat niet vieren. Niet op grond van het misverstand, maar op grond van een verzetten van de bakers. De zaak is namelijk dat de Sabbat toch een vervolg had. We hebben 7 dagen, de 7e is die van de rust. Deze oude schepping leidt dan ook naar een rust. Wat verwacht wordt van die oude schepping is dan ook dat die ophoudt met werken. En wat van de natuurlijke mens verwacht wordt is dan ook dat hij op een gegeven moment zegt, en nou, hou ik hem op. Nou geef ik de pijp aan Maarten. Nou vind ik het welletjes. Nou, er zijn enige honderden uitdrukkingen die in het Nederlands die dezezelfde gedachte onder woorden brengen. Hè? Die inhouden namelijk dat we ermee ophouden. Mijn tante, mijn zus, allemaal hoela enzovoort. Ja, ik heb een hele verzameling daarvan is aangelegd. Nadat Godfried Bomans ermee begonnen was. Maar er is een verschrikkelijke verzameling van uitdrukkingen in het Nederlands die zeggen van nou hou ik hem niet op. Nou, dat is precies wat de oude mens zou moeten leren. Maar het punt is dat zodra die oude mens niks meer doet, zich ophoudt zich te ontwikkelen, zoals heb ik het hier al eens eerder gezegd, herinner ik mij. Zodra die ontwikkelingskrachten van de oude mens een halt wordt toegeroepen en hij ophoudt, zodra hij dus feitelijk onvruchtbaar wordt, weet u wat er dan gebeurt? Wel, als dat even geduurd heeft, dan wordt het laat na de Sabbat en dan wordt het weer licht. En dan wordt het de eerste dag der week, dat is gewoon de eerste werkdag van een nieuwe cyclus. En dan komt er ineens weer activiteit, dan gaat het graf open enzovoort. En dan komt de beweging en dan komen er ontmoetingen en dan wordt er van alles gedaan. Er wordt zelfs brood gegeten op die dag met de Emmausgangers bijvoorbeeld. Ik noem maar even een paar van die dingen. Maar dan komt er activiteit. Want begrijpt u me nog goed, de bedoeling is niet dat de gelovige zijn leven hier op aarde in ledigheid zou doorbrengen. Integendeel, maar het punt is dat die oude mens zou ophouden te werken, opdat daarna de nieuwe mens geopenbaard zou worden. En dat begint op de eerste dag der week. Dat ligt daar dus nog voorbij, het ligt voorbij de Sabbat. Natuurlijk moet een natuurlijk mens, een zondaar, eerst leren wat die Sabbat is. Niet letterlijk, maar bedoel overdrachtelijk. Hij moet eerst leren op te houden te werken. Hij moet het opgeven. Hij moet zeggen, onze verwachting is verdord, onze hoop is afgesneden. Wel, dan wordt het Sabbat. En pas daarna kan hij leren dat er een vervolg is. Namelijk dat er willen en werken in hem gewerkt wordt door God zelf. Dat is de Filippenzenbrief. Waar dat staat. En dan komt er activiteit. En de reden waarom de christenen sinds de dag van de opstanding van Christus bij elkaar komen en over de geestelijke dingen spreken met elkaar op de eerste dag der week. Wel, de reden daarvoor is dat die eerste dag der week spreekt over de activiteit, het werk van de nieuwe schepping. U zult zien, met name in het Oude Testament, dat de eerste dag van de week ook is de dag van het brengen van de eerstelingen garf. Het beeld van de opstanding van Christus. Maar het is ook de dag van het brengen van de eerstelingen broden in het wekenfeest. Dat gebeurt op de eerste dag der week. En het heeft te maken met de oogst. De zondag, de eerste dag der week, is dan in de Bijbel ook de eerste dag van de oogst. Het is een werkdag. Maar niet de werken van de oude mens, maar de werken van de nieuwe mens. Het is dus weliswaar een rust. Maar dat zijn alle dagen. Dat wil zeggen rust in de zin van rust van de oude mens. Maar het is een dag van activiteit van de nieuwe mens. En de ellende is dat aangezien er zo weinig nieuwe mens aanwezig is bij zoveel christenen, zij zo weinig weten wat ze met een zondag mogen doen. En ik heb heel wat christenen gekend en ik ken ze nog, die een zondag de meest vervelende dag van de hele week vinden, omdat ze zich lopen te vervelen, want ze mogen niks. En uit verveling gaan ze dan 2 keer naar de kerk. Nou ja, goed. Waar zij zich gewoonlijk ook vervelen, maar dat, nou ja, goed. Ja, dat is realiteit, mensen. Dat is nou eenmaal zo. Mensen vertellen dat maar zomaar. En dat is niet van de laatste dagen, hoor. Ik heb nooit een andere indruk gekregen. Zo gaat het nou eenmaal. Men mag niks, maar dat is een misverstand. De zondag is een gewone werkdag in de Bijbel. Maar aangezien het de dag is na de Sabbat, aangezien het niet zozeer een eerste is, maar een eerste van een nieuwe reeks, en daarom ook een achtste is, hè, om die reden spreekt het over de activiteit van de nieuwe mens. En aangezien die nieuwe mens, die nieuwe schepping niet gebonden is aan welke dag van de week dan ook, is het bij ons maandags nog steeds de dag van de opstanding. En dinsdags ook, en woensdags ook, enzovoorts. Hè. En vroeger zongen we dat uit de bundel van Johan de Heer. Heb ik laatst ook al eens gezegd, geloof ik. Hè? Vind zondags in Christus mijn vrede. Ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdags ga gij Heer maar mee. Zeg. En mijn woensdags soms smaak hij je sterk. En zo, de tekst is niet zo sterk van dit lied. Maar de strekking van het lied is natuurlijk wel duidelijk. Namelijk dat we alle dagen gelijk achten. Dat we alle dagen leven vanuit de opstanding van Christus. Bij ons is het alle dagen Pasen. Bij ons is het alle dagen Pinksteren. Hè? Paas en Pinkster op één dag, dat is bij ons altijd zo, hè? En dat nog op alle dagen ook. Kijk, daar gaat het om. En dat is de achtergrond ook van dit schriftgedeelte, uiteraard hier in Romeinen 14. Het gaat er niet om, moeten we nou dit of moeten we nou dat? Het gaat erom dat we begrip zouden hebben voor de heilswaarheden die in zowel de Sabbat als de eerste dag der week geïllustreerd worden. Want het is een geschiedenis die hierin verteld wordt. De geschiedenis van de mens die 6 dagen... De mens werd immers geschapen op de 6e dag. Een mens die 6 dagen lang, 6 is het getal des mensen immers. Een mens die 6 dagen lang streeft naar van alles en nog wat. Meent dat het van hem afhankelijk is, dat hij het moet doen. Van mijn part dat hij de wereld moet verbeteren of zo. Te beginnen bij de buurvrouw enzovoorts. Maar dat hij dat moet doen. Wel, het is de geschiedenis van die mens die zegt, en dan ben ik 6 dagen geweest, maar het heeft me niks geholpen. Ik heb alles wat ik had, de volle 6. Mijn hele leven, alle vermogens die ik had, al mijn talenten heb ik eraan gewijd. Het heeft tot niks geleid. En weet u wat hij dan zou moeten zeggen? Ik hou er mee op. Het leidt namelijk tot niks. Je mag het vandaag niet zeggen, dat weet ik wel. Maar het is wel zo. Al die activiteiten, ik bedoel ook al die actiegroepen en dat soort dingen meer. Hè? Al die activiteiten leiden tot niets. Leiden hooguit van kwaad tot erger. Maar iets positiefs heeft het nog nooit, maar dan ook nog nooit opgebracht. Heb je een geschiedenisboekje thuis? Hè? Lees het maar eens na. Het brengt niks voort. En voor vandaag zou het op zijn minst de conclusie uit moeten trekken dat 6000 jaar van menselijke activiteit niks goeds heeft opgeleverd, zodat het hoog tijd wordt dat we er maar eens een keer mee ophouden. En als anderen dat niet doen, niets let u om er zelf wel mee op te houden. Dat is zeggen tot zover en nou is rust. Basta. Hè? Ja, dat is het. En dan wordt het Sabbat. En weet u, dan vindt de mens ook de rust om zich te verdiepen in de werkelijke vraagstukken van deze wereld. Dat is ook wat op de Sabbat gebeurde. De Sabbat werd gewijd aan de Heer. Op de Sabbat, de enige dag des Heren die de Bijbel kent, is niet de zondag. Dat is een heel groot misverstand gebaseerd op 1 Bijbeltekst. Openbaring 1, ik weet niet precies welk vers. Maar waar staat dat Johannes was in de geest op de dag des Heren. En dat is de enige tekst waarvan men zegt, die dag des Heren, daar is de zondag. Maar dat staat er helemaal niet. Dus ik zeg gewoon, het was niet zo. Hè? Bovendien, op 1 tekst mag je nooit een hele waarheid bouwen. Er moeten er altijd minstens 2 zijn. Maar die zijn er niet. Dus hoe dan ook, een dag des Heren. Wel, als er dan een dag des Heren is in de zin van een dag der week, is het de Sabbat. Gij zult de Heren uw Sabbat vieren. Als 1 dag des Heren is, is het de Sabbat. En beter nog, als er een dag des Heren is, is het de 7e dag in de zin van de 7e bedeling. Want in de Bijbel blijkt de term dag des Heren uitsluitend gebruikt te worden voor de tijd waarin de Heer Jezus Christus zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En dat is ook inderdaad waar Johannes was in Openbaring 1. Op de dag des Heren, en dat het zo is, dat wordt alle 22 hoofdstukken van Openbaring lang vervolgens bewezen. Dus dat is makkelijk genoeg, hè? Dat is niet 1 Bijbeltekst, maar dat is een heel Bijbelboek die dat bevestigt. Een dag des Heren is de dag van de Sabbat. Wel, op die Sabbat die aan de Heren gewijd werd, op die dag werd men georiënteerd op de schepper van hemel en aarde. Op zijn doen en laten, op zijn activiteiten. En wanneer men zich daarin verdiept en daar kennis van krijgt, dan komt men vanzelf tot een aanvaarding van hem en zijn werk. En dan komt men dus tot wedergeboorte. Maar iemand die niet bereid is eerst te rusten, zal ook nooit een nieuwe schepping worden. En dat is het verhaal. Men moet eerst komen tot de Sabbat, om vervolgens op de dag na de Sabbat, als een eersteling op de eerste dag der week uit de dood op te staan met Christus. En dat is de reden waarom christenen de zondag gedenken. Kijk, je moet goed begrijpen dat het gedenken van die zondag oorspronkelijk in strijd was met de gebruikelijke Joodse traditie. Dat is waar. En verder moet u begrijpen dat op het moment dat was in de vierde eeuw, dat was net voor mijn tijd, dus ik heb het juiste jaartal niet onthouden. Ik meen dat het in 321 of 322 was van onze jaartelling. Toen was toen Constantijn de Grote uit politieke overwegingen zich bekeerde tot het christendom en zich liet dopen en daarmee het christendom tot staatsgodsdienst verhief. Wel, bij die gelegenheid werd ook inderdaad het vieren van de zondag regel in het toenmalige wereldrijk. En vandaar dat men over de hele wereld tegenwoordig zondags vrij heeft. Behalve dan als het om praktische redenen weer niet mogelijk is. Maar het vieren van de zondag is daarom een universele instelling geworden over de hele aarde. Dat is van oorsprong niet zo geweest en het is ook ten onrechte. Wat de wereld behoort te vieren, zou de Sabbat moeten zijn, de zaterdag. Maar men doet het uitdrukkelijk niet. We weten allemaal dat de gemiddelde arbeider zich op de zaterdag veel drukker maakt dan op welke andere dag van de week ook. Ik heb het over generaliserende statistiek, hè? Ja, nou goed. Dus zo is het niet. Maar het vieren van de zondag is juist ter onderscheiding van de wereld. Het is een afwijking. Wat wij doen is een eerste dag van een nieuwe cyclus wijden aan de Heer. Opdat vervolgens alle dagen die daarop volgen daar ook aan gewijd zouden zijn. En die eerste dag der week, die zondag, heeft er nog niks te maken met deze schepping. Het is namelijk de eerste dag van een nieuwe schepping. Dat is de gedachtegang eigenlijk. Het is de dag waarin het werk van Christus tot uitdrukking komt. In ons leven dan ook bijvoorbeeld. Vandaar dat we van de eerste christenen lezen, niet al te uitgebreid, maar we lezen het, dat zij op de eerste dag der week kennelijk gewend waren bij elkaar te komen. Van de andere dag lezen we dat namelijk nooit. Als we lezen wat voor dag het was dat ze samenkwamen, was het altijd de eerste dag der week. Dat kan niet missen. En als u wilt weten wat ze dan deden, was het in ieder geval bezig zijn met het woord van God en eventueel het breken van het brood. Dat wil zeggen, het brood wat immers ook spreekt over de opstanding van Christus. Want daar gaat het om. De activiteit van gelovigen is een activiteit die voortvloeit uit de opstanding van Christus. En begrijpt u me nog goed, de Sabbat, de dag van rust voor deze oude schepping, is de dag na de dood van de Heer Jezus. Want hij stierf, ja, of op de vrijdag, inderdaad, ja. Op de vrijdag, tegen de avond, en toen werd het Sabbat. Daarom de zaterdag, de Sabbat, waarop men niet mag werken op straffe des doods, is de dag waarop de Heer Jezus zelf in het graf rustte. Waarin hij uitdrukkelijk en demonstratief afwezig was, dood was. Dat betekent dat alle communicatie verbroken was. Hij was weg. Hij produceerde daar ook niks. Hij deed daar ook niks overigens. Misschien dat we daar een andere gelegenheid nog eens over zullen spreken. Hij rustte, staat er, in het graf. Dat is de rustdag. In de dood. Betekent ook dat als de natuurlijke mens uiteindelijk begrijpt wat de Sabbat is en die Sabbat zou willen onderhouden, is dat hetzelfde als dat hij zichzelf opgeeft in de dood. En dat is waarom men de Sabbat niet wil houden. En dat is de reden waarom men eventueel zelfs uitwijkt naar een andere dag enzovoorts. Men maakt er een warboel van, men zorgt dat niemand er meer wat van begrijpt. Want de essentie van de Sabbat is dat men gestorven is. En de essentie van de dag daarna, de eerste dag der week, is dat men leeft met Christus. Zie. En begrijpt u me nou goed? Ik sta niet te vertellen dat we zo nodig de eerste dag der week moeten gedenken. Wat ik sta te vertellen is dat wij alle dagen zouden moeten heiligen. En de beste manier om een dag te heiligen is niet door bepaalde regels daarvoor te stellen voor zo'n dag van wat men doen en laten moet. Maar de beste manier om een dag te heiligen is door ons die dag inderdaad in de hand des Heren te stellen en door ons te oriënteren op Hem. zondagsheiliging bestaat niet uit dat het geluidsniveau wat teruggedraaid wordt enzovoort. En dat men niet fietst, maar wandelt tussen de kerkdiensten door uiteraard. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het mag allemaal, daar gaat het niet om. Maar men zou het alle dagen van de week moeten doen. Die rust moeten hebben en zich moeten oriënteren op de dingen van de Heer. Dan blijkt dat men actief genoeg is. Dat wel. Dat er heel wat te doen valt ook. Dat er heel wat dingen zijn die onze aandacht vragen. Maar niettemin behoort dat te zijn op grond van het feit dat we eerstelingen geworden zijn van de nieuwe schepping. Dan gaan we niet tekeer in deze wereld met actiegroepen om deze oude wereld te verbeteren. Maar wat we dan doen is eventueel die oude wereld waarvan we zo duidelijk zien dat het aan het verderf onderhevig is. Dat we die oude wereld confronteren met het woord van God. En laten we dan niet bij de buurvrouw beginnen, maar bij onszelf. Onszelf daarmee bezighouden namelijk. En dan geef ik u de verzekering, zoals het woord dat ook doet trouwens, dat als u zelf zich oriënteert op die dingen, als u zelf gevuld wordt met dat levende water, met het woord van God, dat het in u zal worden tot een fontein, dan zet een hele reeks van reacties aan het werk, zal ik maar zeggen. Dan komen de activiteiten vanzelf. Dan hoeven ook een gelovige niet meer te zeggen dat hij zo nodig dit en dat en zus en zo moet doen, want je zal hem eerder moeten afremmen dan dat je hem moet aansporen. Dat is de gedachtegang. Zie? Men zou de zondag moeten heiligen op de enige manier waarop het zou moeten. Namelijk door bezig te zijn met de opgewekte Christus. Dat is wat men die eerste beruchte zondag deed. De dag van de opstanding van Christus. Waar de Heer in uw midden kwam. Zie? Terwijl men rustte. En de kamer dicht had. Waarbij men in de opperzaal aanwezig was. Zich had afgesloten van de wereld om zich heen, waarop men in de opperzaal was, op een hoger niveau dus. Zie? Met de deur op slot staat. En daar kwam de Heer in hun midden. Zie? Dat is de gedachtegang. En die Heer draagt zijn leven aan ons over. Ik weet niet of u zich dat herinnert, maar wat er gebeurde toen was dat de deuren dicht waren. De Heer stapte bij hen binnen en hij blies op hen. En hij zei, ontvang de Heilige Geest. Ontvang dat nieuwe leven. Ja, dat was niet de Pinksterdag, dat was de dag van de opstanding. Hij blies op hen, want adem is pneuma en is dus geest. Hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. En vanaf dat moment werkte het leven van Christus in die apostelen. Op de eerste dag der week. Maar sinds die eerste dag der week. En dat is de dag die men altijd gedacht vervolgens. De week daarna was men weer op dezelfde plek, op dezelfde tijd met... Alleen er was nog iemand bijgekomen. Hè? Thomas was er toen ook bij. Enzovoort. En dat herhaalt zich. Dat is wat we zien in de historie. Niet omdat het een dag is die aan zon gewijd is. Of van die zelfs niet omdat het een heidens aangelegenheid is. Niet om zich af te zetten tegen het jodendom. Want de Sabbat is een belangrijke zaak. Want de dag is van de dood van de oude mensen van de oude schepping. Het ophouden van het werk. Waarna volgt de eerste dag der week. De dag waarop men de Heer kan dienen. Ik zeg niet moet, men kan hem dienen. En dat is een blijde boodschap voor ieder die er 7 dagen lang, zal ik maar zeggen, zijn leven lang al, op uit is geweest om de Heer te dienen. Dan is het een blijde boodschap te vernemen dat de Heer zelf geweest is die ons door zijn dood en opstanding, door Sabbat en eerste dag der week dus, gereinigd heeft van kwaad geweten, staat er, om de levende God te dienen. En dat is wat we zondags doen, maar dat houdt maandags hopelijk niet op. Zie? Dus laat u niet om de tuin leiden door allerlei ingewikkelde redeneringen over Sabbat onderhouden en over de eerste dag der week en termen van de dag des Heren en dat soort dingen meer. Het enige wat u dient te onthouden is dat na de rust die God geeft voor een oude schepping, een nieuwe schepping tot stand gebracht wordt, die bruist van het leven. Niet van dood, van leven en van activiteit. En dat is dat leven wat God ons in Christus geschonken heeft. Amen. Zullen we danken? Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we u onze Vader kunnen en mogen noemen. We danken u dat u het bent, die ons geleid hebt door het leven heen en die ons geleid hebt ook vervolgens tot de rust die u ons geschonken hebt in Christus. We danken u, Vader, dat we die Sabbatsrust mochten leren verstaan. Dat we mochten ophouden van onze werken en ons mochten geven met onze Heer en Heiland in de dood, om vervolgens met hem opgewekt te worden en te wandelen in nieuwheid des levens en tot eer van u. We danken u, Vader, dat we ook deze eerste dag der week hebben ontvangen. Dat we ook op deze eerste dag der week bij elkaar mochten zijn om uw woord te openen en ons mochten richten op uzelf. Wij danken u, Vader, dat u het bent die ons leven geschonken hebt. En ook activiteit die ons leven geschonken hebt, wat in ons springt als een fontein. En wat ook naar buiten komt. Wij danken u, Vader, dat we zo mogen leren leven. Niet alleen op de zondag, maar op alle dagen van de week. Wij danken u dat niet een enkele dag zo aan u gewijd moet worden of mag worden en heilig is. Maar we danken u dat de rest van ons leven aan u gewijd mag zijn. Dat we de rest van onze tijd mogen wijden aan u die de heerschappij toekomt. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. We danken u dat we een levende God niet alleen mogen, maar ook kunnen dienen. Omdat u onze gewetens gereinigd hebt van alle onreinheid, van alle dode werken. Wij danken u, Vader, voor dit eenmalige offer. Voor deze eenmalige grote verzoendag. Die nooit herhaald hoeft te worden. Omdat hij voor eeuwig ons gereinigd heeft. We danken u, Vader, zo voor deze middag. We danken u ook dat we met elkaar hier mochten samenkomen. Dat we als broeders en zusters ons mogen vergaderen rondom uw woord. Dat we, ondanks de dingen die ons vanwege onze oude natuur misschien van elkaar scheiden, dat we elkaar mogen vinden rondom dat woord en in Christus. We danken u, Vader, voor die rijkdom. Dat we in alle rust ons mogen afzonderen. Niet alleen nu, dit korte uur, maar dat we ons ook in het leven mogen afzonderen van een wereld om ons heen. Dat we Sabbat mogen hebben en vervolgens leven omdat u het ons geeft. Wij danken u, Vader, voor die grootheid van genade die u ons in Christus, onze levende Heer en Heiland, geschonken hebt. Amen.